Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Efeze 5, vers 1 tot 21. Efeze 5, vers 1 tot en met 21. De te zingen psalmen, psalm 116, vers 9, 10 en 11. Psalm 103, vers 7. Psalm 22, vers 13 en 14. Psalm 40, vers 2. Psalm 118, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte Efeze 5, vers 1 tot en met 21. De te zingen psalmen, psalm 116, vers 9, 10 en 11. Psalm 103, vers 7. Psalm 22, vers 13 en 14. Psalm 40, vers 2. Psalm 118, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en verwachting staat in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Zetten we deze dienst voort met te zingen uit Psalm 116, 9, 10 en 11. Och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagdzoon, gij slaakt het mijne banden. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. En ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. We noemden u Psalm 116, 9, 10 en 11. ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Zing er daarna het psalm 103, het 7e vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. De psalm 103, vers 7. Na de geloofsbelijdenis en spreken dan aan ieder van u in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Luisteren we met eerbied en aandacht naar het lezen van Gods woord. En wel uit de brief van Paulus aan de Efeziërs en daarvan het 5e hoofdstuk, de eerste 21 verzen, dus Efeze 5, 1 tot en met 21.
Zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot offerande en een slachtoffer gode tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt. Noch oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zijt dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat den Heere wel behagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, den tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met een geest, sprekende onder elkander, met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heren in uw hart, dankende allentijd over alle dingen God en den Vader in de naam van ons Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.
Zoeken wij met elkaar Gods aangezicht in het gebed. Heere God, u zegt het in uw woord, er is niemand die God zoekt, niet tot één toe. Als wij uw heilige naam aanroepen, Heere, dan is dat smekende om een gebed. Of wij mogen bidden door de Geest in de naam van Christus. Heere, wilt u ons allemaal bidden leren? En dat wij onze leegheid vervuld mogen krijgen uit uw volheid. En dat wij u onze gedaante maar mogen laten zien. Want u weet wat maaksel wij zijn. U bent gedachtig dat wij stof zijn, een voorbijgaande schaduw. Maar u bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het is uw mensenliefde dat u ons naloopt met uw woord. Dat u ons hier gebracht hebt aan deze plaats. Een plaats van gebed. Of dat we thuis mee mogen luisteren. Dat is alles, Heere, naar uw voorzienig beleid. En wij smeken het u in de naam uw zoons die u altijd hoort. Om uw heilige geest. Dat u uw woord opent voor ons hart en ons hart voor uw woord. Dat u ons verstand verlicht om uw woord te mogen verstaan. Dat we het niet alleen maar zullen begrijpen verstandelijk, maar dat wij uit dat woord u zullen mogen kennen. Dat is het eeuwige leven, u te kennen en hem die u gezonden hebt. En wilt u dat leven gunnen, Heere, aan onze ziel? Wij kunnen daar niet eens recht om vragen. En u doet het ook niet omdat wij het vragen. Maar u zegt dat u erom gevraagd wil zijn. Heere, gedenk ons zo aan deze middag aan deze plaats vergaderd. Of u toch bij dat woord wil voegen de krachtdadige werking van uw Heilige Geest in spreken en in luisteren. Want waar die Geest sprekend maakt, Heer, daar wordt er van de mens geen goed meer gezegd, maar daar wordt u op het hoogst verheerlijkt. En zou u dat willen werken, Heer, in ons aller hart en leven? U op het hoogst verheerlijkt, de mens op het diepst vernederd. Wij willen altijd nog met een klein stukje van uw eer ervan doorgaan. Maar Heere, Gode zij dank dat u instaat voor uw eigen eer. En daar zal helemaal niets aan ontbreken. U wordt verheerlijkt in onze ondergang. U wordt nog meer verheerlijkt in ons behoud. Heere, we dragen daarom deze zielen aan u op. Wij allen zullen geopenbaard worden voor uw rechterstoel. Heere, dat we dan toch die rechter niet voor het eerst zullen ontmoeten. Maar dat we hier in de tijd vrede hebben mogen maken door het bloed van het kruis. Dat wij een verzoende God en Vader zullen ontmoeten. En niet een toornend rechter. Heere, wilt u toch die zaak op ons hart drukken? Wij zijn zulke rustzoekers en we houden niet van onrust. Maar wilt u nog, Heere, u bekend maken aan onze zielen? Dat wij niet meer daaraan kunnen ontkomen, maar dat wij, Heere, zondaar mogen worden voor u. Dat is een weldaad, Heere. Hebben we niet ene keer nodig, maar iedere dag opnieuw. Om voor u vernederd en klein gemaakt te worden. En wij smeken u, Heere, voor die zegen, voor deze gemeente en voor de kerk in ons vaderland, verootmoediging en berouw. En dat wij niet meer tegen u zullen twisten. Dat we niet meer tegen u zullen opstaan. Maar dat we het dus van u mogen verliezen. Heren, dat ben u toch zo waardig. Geef ons dan niet over aan onszelf. Geef ons niet over aan de verharding van ons hart, aan onze zonde liefhebbende harten. Maar wil u die scheiding maken, Heer? Een scheiding tussen de zonde en ons hart. En dat we niet meer zonde slaven zijn, maar slaven mogen worden van onze Heer Jezus Christus. Dat is de ware vrijheid, uw slaaf te mogen zijn. Wilt u dan nog kinderen, jonge mensen in het hart grijpen? Of ze het nu willen of niet willen, Heere, maak ze toch gewillig. En ontferm u over die jonge levens, dat ze u vroeg mogen zoeken. Ja, Heere, wilt u ze vasthouden. En wilt u ze gedenken, ook in hun zorgen en noden die er kunnen zijn. U weet alle dingen. Schenk ze toch een gebedsleven. Dat ze hun hart voor u mogen neerleggen. En dat ze u mogen kennen in allen wegen. Heren, dat hebben we allemaal nodig, alle leeftijden. En wilt u dat zo nog in deze gemeente wegschenken? Een biddend leven. Dat is geen vrucht van onze eigen akker. Maar dat is het werk van uw Heilige Geest. Heere, u weet hoe we zijn opgekomen. Misschien uit de sleur of uit de gewoonte. Maar toch zijn we onder het woord, Heere, wilt u dan zo'n gewoonte christen arresteren? Wilt u hem toch zijn blinde zielsogen openen, dat hij ziende mag worden en dat hij het woord mag geloven, de wet die veroordeelt, het evangelie dat vrijspreekt? Misschien is er iemand, Heere, in zulke grote raadsels, die niet weet vooruit of achteruit te gaan, niet links of rechts, maar die vastloopt met zichzelf. Heere, u kunt knopen ontbinden die wij nooit kunnen ontwarren. Dat we dan toch aan onszelf mochten wanhopen, maar nooit aan u. Heere, wil u die wanhopige zielen nog vasthouden? En dat ze, wat er ook gebeurt, toch nooit hard van u zullen denken, maar dat ze het van u mogen verliezen. Dat is een zalig verlies, Heere, en dat we dat maar mogen leren bij u vandaan. Gedenk uw kinderen, Heere. Wilt u ze toch in het leven behouden en in de toorn des ontfermens gedenken? En dat ze toch maar niets van zichzelf zullen verwachten, maar alles van u. Het ook in het leven van uw kinderen kan het soms zo ver weg zijn. En de weg terug weten ze niet. Maar u bent die goede herder. U stelt uw leven voor de schapen. En u gaat uit om het verlorene te zoeken. Heere, schenk ze dan die genade. Een nauw leven voor uw genadetroon. Een voorbeeldig leven, Heere, in de vreze Gods. Als ons vaderland ergens behoefte aan heeft, dan is het, Heere, aan goede voorbeelden. En wilt u die schenken? Mensen waar onze jongeren jaloers op kunnen worden. Heere, wilt u zo nog uw vervallen kerk bezoeken met uw heil en haar gedenken naar het welbehagen tot uw volk? Kan nooit meer bij ons vandaan komen, Heere. Wij zitten bij de brokstukken. Maar het wacht alles op u. Of u er nog over wilt opstaan. En of u nog om uw naams willen uw kerk wil bezoeken, Heere. Haar gevende brood wil dienstknechten uitstoten in uw oogst. En die u in die arbeid geplaatst hebt, Heere, wilt u hun lippen openen door uw kracht? En dat ze zo het woord mochten bedienen, Heere, in betoning van geest en kracht. En dat u dan nog dat woord wil zegenen. Want dat woord zal toch niet ledig terugkeren. Heere, waar uw dienstknechten uit zijn, dan is het toch omdat u werk voor hen hebt. Heere, dat ziet en wacht het alles op u. Dat is geen mensenwerk, maar Gods werk. Om een mens te bekeren. En wilt u ze toebrengen, onwederstandelijk. Overzetten van het koninkrijk van de hel tot het koninkrijk van uw geliefde Zoon. En ze trekken uit de macht des Satans en overbrengen in het koninkrijk van Immanuel, dat land van enkel licht en liefde en eeuwig leven. Heere, wilt u ons gedenken, gevallen mensen. En daar komen wij nooit te boven. Maar gedenk nog aan die tweede Adam, Heere, die u gegeven hebt om te herstellen wat wij bedorven hebben, ja veel meer. Want wat in zijn handen ligt is onverliesbaar. Niemand zal ze rukken uit die handen, nooit iemand. Daar ligt uw kerk veilig. Heere, gedenk ze, uw kerk die woont waar de troon des Satans is. Waar die rondgaat als een brullende leeuw. Gedenk uw kerk in de doodsnood en wilt u haar vertroosten. Volharding schenken, moed en krachten. Om wat er ook gebeurt, toch uw naam niet te verloochenen en uw woord te bewaren. Heere, leid ons niet in verzoeking. Bid voor ons dat ons geloof niet ophoudt. Ja, Heere, bewaar al uw kinderen in uw voorbidding. Want u zit aan de rechterhand van uw Vader en u bidt voor al uw kinderen. Heere, dat is een gebed wat waarde heeft, dat zeker verhoord wordt. Wij leggen ons gebed, Heere, in uw handen. Of u toch het zondige daaruit wegnemen wil. En of u toch gezuiverd aan uw Vader wil overdragen. Heere, doe verzoening over onze zonden. Want die zijn menigerlei. Schenk ons overtuiging van zonde. Uw doorbrekend werk, Heere. Wilt u zo ons nog gedenken, dat alle dingen met orde en tot stichting mogen geschieden. Wil de Satan schelden en uw eigen naam verheerlijken, uw vrije genade. We vragen u alles in Jezus' naam die u altijd hoort. Amen. De tekst voor deze middag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Efeze 5 en daarvan het 20ste vers. Efeze 5 vers 20, waar staat: dankende ten allen tijden over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus Efeze 5 vers 20. Wij gaan eerst nog zingen uit Psalm 22 vers 13 en 14. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloof in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar. En het 14e vers, eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt men zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. 22, 13 en 14. De eerste collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede voor de Spaanse evangelische zending. Collecten worden van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. is dat eigenlijk voor een gemeente geweest daar in Efeze? Die vraag kan bij ons opkomen als we hoofdstuk 5 lezen. Wat voor gemeente zou dat nu geweest zijn? Want Paulus die waarschuwt ze voor hoererij, voor vuile praat, voor dronkenschap. Dat is in ieder geval niet zo'n hele degelijke gemeente geweest, zou we kunnen denken. Wat voor christenen zijn dat toch geweest daar in Efeze? Paulus die weet dat wel. Paulus die schrijft die brief aan de kinderen van God in de gemeente van Efeze en omgeving. En Paulus die weet, die kinderen van God zijn tot alles in staat. Dat weet Paulus uit ervaring. Hij schrijft aan de Romeinen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Dat is een zuiver kenmerk van genade, dat u het goede wil doen en met alle zonde wil breken. Dat wordt gevonden in het hart van Gods kinderen. Dat ze niets liever zouden willen dan heilig voor God leven. Niet ene zonde meer aan de hand houden. Maar de werkelijkheid is, de zonde achtervolgt maar zijn schaduw. Dus Paulus die weet het. Juist Gods kinderen moet ik waarschuwen. Tegen grove zonde, tegen uitbrekende zonde. Tegen zonde als hoererij, dronkenschap en vuile praat uitslaan. Daar zijn ze niet te goed voor. En juist als u een klein beetje zelfkennis hebt, zult u het nabidden. Heere, leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze, laat me toch niet los. Ik zou in de gevangenis terechtkomen. U zegt misschien, nou, zulke dingen zou ik nooit doen. Hoererij, dronkenschap. Ik gruw ervan. Dan denk ik dat u heel weinig zelfkennis hebt. Want alles wat uitgeleefd wordt in de zonde, zit in ons hart. En dat ik het niet uitleef, dat is niet mijn prestatie, dat is de weerhoudende genade van God. Daarom zegt Paulus dat hij vermaant ze tegen schandalige zonden, tegen verwoestende zonden. Laat hoererij, onreinigheid, gierigheid ook onder u niet genoemd worden. Gelijkerwijs zet de heilige betaamt, nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkenij. En dan zegt Paulus, kinderen van God in Efeze. Het is of hij het op hun hart wil drukken. Geen hoereerder of onreine of gierigaard die een afgodendienaar is, kan het koninkrijk van God beërven. Zult u daar toch aan denken, kinderen van God in Efeze? Ons hart is net als een kruidmagazijn. Eén vonk en alle zonden vliegen de lucht in. Zul u dan toch voorzichtig wandelen, zegt Paulus. Juist als u weet dat u tot alles in staat bent. Zult u dan toch voorzichtig wandelen, vers 15. En dat wil niet zeggen benauwd of krampachtig of wettisch wandelen, dat bedoelt u niet, maar voorzichtig wandelen. We hebben niet één keer nodig dat God ons overtuigt van zonde. Dat hebben we iedere dag nodig. Om te zien in Gods licht hoe verschrikkelijk de zonde is. Want anders sluipt de zonde ongemerkt binnen. En voor ik het weet zit ik met de zonde in mijn handen. Of in mijn gedachten. Of in mijn woorden. Dus vandaar in alle brieven van Paulus, hij eindigt met een vermaning, juist omdat Gods kinderen dat zo hard nodig hebben. Dus wat zijn dat voor christenen geweest daar in Efeze? Mensen die tot alles in staat waren. En die het onmisbaar nodig hadden dat God ze vasthield. Dat voor mensen zijn het geweest. Paulus die spreekt tot mensen die van dood levend waren gemaakt. Die uitverkoren waren ten eeuwige leven, opdat ze heilig en onberispelijk voor de Heere zouden wandelen in deze tegenwoordige tijd. Hij spreekt om mensen die verzegeld zijn met de Heilige Geest, in wier hart de Heilige Geest woont. Lieve kinderen van God, laat hoererij zelfs niet onder u genaamd worden. En zult u toch geen vuile praat uitslaan, kinderen Gods? En zult u toch niet dronken worden, kinderen van God? Vers 18 zegt dat. Word niet dronken van wijn waarin overdaad is. Wijn werd in die landen veel gedronken. Dan drink je gauw te veel. En Paulus zegt, zult u uzelf niet dronken drinken, kinderen van God? En zeker als een mens wat somber gestemd is, kan die gauw te veel nemen in de hoop dat die drank hem iets zou kunnen opvrolijken. Paulus zegt, ik heb een andere weg, een uitnemender weg. Tegenover die wijn heb ik een heel andere blijdschap en vrolijkheid voor u. Word vervuld met de Heilige Geest. Dronkenschap is een zonde van alle tijden. En dat is een zonde die komt nooit alleen. Er gaan altijd zonden mee. Want als ik beschonken ben en beneveld, ik weet niet meer wat ik doe of wat ik zeg. Paulus zegt, de Heilige Geest zoekt daar nou mee vervuld te zijn. Hij spreekt op mensen die de Geest hebben ontvangen. Hij zegt, kinderen van God zullen toch niet tevreden zijn met een druppeltje van die Geest. Maar wordt vervuld met honger en dorst naar hele stromen van die Geest. Zoek daar nou mee vervuld te worden met die Heilige Geest. Misschien heeft Paulus gedacht aan de Bacchusfeesten van die tijd. Dat waren feesten gewijd aan een afgod. Die werden 's nachts gehouden. Mensen dronken zich helemaal dronken. En de vreselijkste dingen vonden plaats. Paulus zegt, ik weet een heel ander feest. Ik heb een heel andere blijdschap voor u. De blijdschap van de Heilige Geest. Want na de blijdschap van de sterke drank volgt weer een droefheid en een schaamte over wat u gedaan hebt. Word niet dronken van wijn, zegt hij ook tegen ons. Die zonde komt nooit alleen. Wandel voorzichtig. Word niet dronken van wijn, maar word vervuld met de Heilige Geest. U wilt allemaal gelukkig worden. U wilt allemaal verblijd zijn. U hebt de Heilige Geest nodig. Buiten de Heilige Geest is er geen ware blijdschap. En in ieder geval geen blijvende blijdschap. Word vervuld met de Geest. En zoals de dronkenschap nooit alleen komt, in haar voetspoor komen nog andere zonden. Zo komt de Geest ook nooit alleen. In zijn voetspoor komen zegeningen. En Paulus die noemt er 3 op. In vers 19, 20 en 21. Waar de vervulling is met de Heilige Geest. Dus dat zijn mensen die de Geest al hebben ontvangen, maar in rijkere mate de Geest mogen ontvangen. Waar die geest komt. En dan denkt Paulus niet alleen aan het persoonlijke leven, maar vooral ook aan het gemeenteleven, aan de kerk. Waar die geest komt, daar gaan mensen spreken. Niet het gelal van een dronken man, maar sprekende onder elkander, vers 19. Met psalmen, lofzangen, geestelijke liedekens. Mensen die nog nooit wat hebben gezegd misschien. Altijd hebben gezwegen. Maar als die geest ze gaat vervullen, dan moeten ze spreken of ze nu willen of niet. En dan gaan ze spreken, niet meer iets van zichzelf. Geen goed woord meer van een mens, nooit meer. Maar God op het hoogst verhoogd en de mens op het diepst vernederd. Daar kunt u het werk van de geest aan herkennen. De geest wijst eigenlijk nooit op zichzelf, maar op Christus. En hem die Christus gezonden heeft. Sprekend onder elkander. Om elkaar op te wekken, elkaar te vermanen, elkaar te stichten. Met psalmen, lofzangen, geestelijke liedekens en dan geen lippentaal. Maar zingende en psalmende de Heere in uw hart. Waar gaan onze gesprekken over? Niet alleen in de kerk, maar op school, op het werk. Is dat ook oneerbaarheid, zotgeklap, gekkenij? Is dat ook vuile praat, dubbelzinnige opmerkingen? Geroddel, kwaadspreken van een ander. Waar de geest komt, verandert dat allemaal. En dan wordt er gesproken, niet meer tot mijn eigen eer. Maar tot de ere van God, tot zijn roem. Het hebben we vanochtend al gehoord, God geeft alles weg, maar één ding niet. Zijn eer, zijn roem. Sprekend onder elkander. Dat is als de geest de gemeente gaat vervullen. Dan kunt u het merken dat de mens niet meer centraal staat. Ook niet op een verborgen manier. Maar dat er wordt gesproken, wordt geleefd, wordt geloofd tot eer van God. Dat is als de geest komt. Of zijn we al zo diep gezonken dat wij niet meer merken dat de geest gaat wijken? Of merken we het helemaal niet meer dat de geest geweken is? Hier kunt u het aan zien. Als de geest een gemeente gaat bezetten, dan wordt er gesproken onder elkaar. Met psalmen, lofzangen tot de eer van God en tot stichting van je naasten. Dan gaan we onze gaven inzetten zoals ze ook bedoeld zijn, tot opbouw van de gemeente. Niet tot mijn eigen glorie, maar tot de glorie van God. Dat is het werk van de Heilige Geest. En waar die geest ontbreekt, daar is alleen maar vlees. Misschien nog wel godsdienstige praat. Misschien nog een dode klacht. Maar de lof van God wordt gemist. De tweede vrucht. Dankende te alle tijden over alle dingen. God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dankbaarheid. En de derde vrucht in vers 21. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Als de geest krachtig werkt, daar worden mensen vernederd voor God en voor elkaar. Daar worden mensen handelbaar voor God en voor elkaar. Dan ben je elkander onderdanig, niet uit kruiperigheid, maar in de vreze Gods. In het diepe besef, wie ben ik voor het heilig aangezicht van God? Wat een wonder dat God me verdraagt. Als dat uw beleving is, kunt u van mensen heel veel verdragen. Elkander onderdanig zijnde, want dan denk je, die man of vrouw, ik weet één ding zeker, hij is beter dan ik. dan kun je elkander onderdanig zijn in de vreze Gods. En die drie vruchten die hangen eigenlijk nauw met elkaar samen. We willen vanmiddag vooral nadenken over vers 20, de vrucht van de dankbaarheid. Maar dankbaarheid en God loven en nederigheid, dat zijn vruchten die zijn aan elkaar verbonden. Dankende. Wat is dat eigenlijk, dankbaarheid? Binnenkort hebt u dankdag. Goed om van tevoren na te denken, wat is nu eigenlijk dankbaarheid? Allereerst als het over deze dankbaarheid gaat, het is de vrucht van de Heilige Geest. Een vrucht van de Heilige Geest. Dat betekent dus dat u niet in uzelf moet gaan zoeken naar ware dankbaarheid. Het is er niet. Maar als uw dankbaarheid ontbreekt, dat u ze van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt. Het is een werk van de Heilige Geest. Dankbaarheid. Zoek dat dus niet in uzelf. Maar het is een werk van de Heilige Geest in de gemeente. Dankende. En als wij die geest missen, dan is er geen dankbaarheid in mijn hart, maar opstand, ontevredenheid. Dan kan ik misschien nog uitwendig dankdag houden, maar in mijn hart brult het van de vijandschap tegen God. Want de dankbaarheid is geen vrucht van die oude mens, die onderwerpt zich der wet Gods niet, kan ook niet. Maar het is een vrucht van de Heilige Geest. Zult u toch nooit vruchten zoeken aan die stam van de oude Adam? Niet in uzelf zoeken naar dankbaarheid, maar het van hem verwachten en om de Geest roepen, dag en nacht, Heilige Geest, woon ook in mij. Vervul mij, vervul de gemeente, vervul hen die mij lief zijn. Zijn er hier die dag en nacht zo om die geest roepen? Juist als de geest werkt, gaat u om de geest vragen. Dus houd dan aan, houd aan. Als er iets is wat onze dorre, droge kerk nodig heeft, is het de Heilige Geest dat die komt met volle stromen van zegen. Het is net als op een droge tijd dat de scheuren in de grond eigenlijk roepen, water, water. En laten zo onze dorre zielen, als het ware zonder woorden smeken, Heere, schenk uw geest, schenk uw geest. Onmisbaar. Buiten die geest hebben we alleen maar lege vorm. Daar zal nooit iemand jaloers op worden. Maar waar die geest de mens gaat vervullen, en waar die in de laagte gebracht en gehouden wordt, en goed gaat spreken van God, daar worden mensen jaloers op. Dankende. Een werk van de geest, maar het is ook het middel om meer van die geest te mogen ontvangen. Met al mijn gemopper en ondankbaarheid blus ik de geest uit. Dan bedroef ik de Heilige Geest. Welke bedelaar krijgt het meeste? Een dankbare bedelaar. Als God u vernedert, is het minste al zo'n groot gunstbewijs. Komt u dankbaarheid tekort, dat is nou juist de weg om meer van de Heere te mogen ontvangen. De dankbaarste bedelaars, die krijgen het allermeeste. Bedroef dan die Heilige Geest van God niet, kinderen van God, en wees dankbaar. Het is zo verleidelijk om uw moedeloosheid te koesteren. Of om u op te houden met wat dode klachten. Bedroef die Heilige Geest van God toch niet. Wees dankbaar. Dat is het middel. Dat die Geest u meer en meer zal gaan vervullen. Dat is toch het uitzien van uw hart. Kan niet anders. Dankbaarheid heeft een vriend. En u ziet de dankbaarheid altijd met die vriend. En dat is de ootmoed. Dankbaarheid en ootmoed. Die bloeien samen. En ze verkwijnen samen. Ze gaan altijd tegelijk op. Nederigheid. Daarom staat er ook als de derde vrucht elkander onderdanig zijn in de vreze Gods. Nederigheid. Het is een grote weldaad als u een heilwaardig zondaar voor God mag worden. Dat is heel groot. Maar het is nog groter als u mag blijven. Als u niet kunt zeggen, ik was een doemwaardige zondaar. Maar in mezelf blijf ik het ook. In Christus ben ik een heilige en een beminde. Dat is waar. Maar in mezelf een verdoemelijke zondaar. Het zuiverste kenmerk van de genade is de nederigheid. Als God een mens bekeert, wordt hij klein. Als de duivel een mens bekeert, wordt hij groot. Ootmoed, het zuiverste kenmerk van de genade. En als ik mijn heilwaardigheid beleef voor een heilig God. Als ik weet hoeveel verdriet ik de Heere blijf doen. Terwijl die zo goed is voor mij. Dan wordt het zo'n wonder als hij me een boterham geeft of een glas water. Dan ben ik het minste onwaardig. Kom ik dankbaarheid tekort voor alles wat God me geeft. En dan kan ik ook werkelijk genieten van kleine dingen. Omdat ik alles verzondigd heb. Wie geniet nu uiteindelijk het meeste? Dat is een vernederd kind van God. Omdat hij al die weldaden krijgt. Uit de hand van zijn vader. En dat zijn meestal heel eenvoudige dingen. Nederigheid en dankbaarheid gaan samen op. Ziet u hoe onmisbaar het is dat u vervuld bent met de geest anders. Wordt u misschien de bekeerde man of vrouw. En dan is de nederigheid weg en de dankbaarheid ook. Maar waar de geest krachtig werkt. Daar ben ik zo klein voor hem. En dan ga ik God bewonderen voor alle weldaden die hij me geeft. Een ander ziet dat misschien helemaal niet. Maar u ziet het wel. Als u uit bed komt. Ik ben er nog. Als de zon schijnt. Heren, dank u wel dat de zon schijnt. Als het weer regent terwijl het nodig is voor het land. Heren, dank u wel. Dat u dat alles schenkt. Dat is de dankbaarheid van een vernederd christen. Alles is even groot voor hem. Alles even groot. Dat zijn de tijdelijke dingen. Hoeveel te meer dan het allergrootste geschenk wat God geeft. Kom je dankbaarheid tekort om hem te danken. Voor die onuitsprekelijke gaven. De Heer Jezus Christus. Kunnen we gelijk onszelf aan onderzoeken. Binnenkort dankdag houden. Ben ik wel vernederd geworden voor Gods aangezicht? Ben ik ooit voor God door de knieën gemoeten? Nooit gebeurd. Weet u ook niet wat dankbaarheid is? De dankbaarheid die er dan nog is de dankbaarheid van de fariseer. Ik dank u, Heere, dat ik niet ben zoals die andere mensen. Maar de rechte dankbaarheid, dat is uit een nederig hart. En dan kom je dankbaarheid tekort. En dat is ook een kenmerk van ware dankbaarheid. Die heeft nooit aan zichzelf genoeg. Ware dankbaarheid komt altijd tekort. En juist als je iets mag proeven van die ware dankbaarheid, dan zult u het zeggen, o God, wat heb ik een ondankbaar hart. En als je dat tot smart is, dat is nu juist een kenmerk van de ware dankbaarheid. Dankbaarheid heeft aan zichzelf nooit genoeg. Maar ze heeft wel genoeg aan een biddende en dankende hoge priester. Nederigheid, wat kent u daarvan? Bent u zondaar geworden? Niet voor uzelf, maar voor God. En bent u ook zondaar gebleven? Of bent u een groot mens geworden? Een ongenaakbaar mens. Een bekeerd mens waar iedereen voor ontzag moet hebben. Nederigheid is het grootste sieraad van een kind van God, want dat zijn de dankbaarste mensen. Die spreken niet groot van zichzelf, die denken groot en die spreken groot van God. Dankbaarheid is ook nooit het eerste woord. God spreekt het eerste woord en dankbaarheid is altijd een antwoord, een tweede woord. Lees ook in de catechismus. Wat gaat er aan de dankbaarheid vooraf? Ellende en verlossing. Heel veel mensen zijn dankbaar en ze jubelen en prijzen God, die nog nooit hebben geleerd hoe groot hun zonde en ellende zijn. Die dankbaarheid is misschien wat emotie, wat gevoel, maar het is niet de rechte dankbaarheid. Dankbaarheid is het antwoord op het reddende handelen van God. Dan heb ik ingeleefd wat voor een verloren mens dat u bent. Reddeloos verloren, onbekeerd, onbegenadigd. Maar ene bestemming voor eeuwig verloren te gaan. En als God nou zo'n mens opraapt, dat is mijn bestaan tegen God zondigen, God beledigen, ik heb me van God losgescheurd. Als zo'n mens dan in genade wordt aangenomen, daar wordt de rechte dankbaarheid geboren, kom in dankbaarheid tekort. Daarom lees je in de psalmen ook dat hemel en aarde worden opgeroepen. Of de zee en de berg en de bomen. Omdat die mensen tekort komen om God te danken. Ze denken, hak maar 1000 tongen. Kon ik hem beter danken. Was mijn hart maar groter om hem meer dankbaarheid te bewijzen. Is het altijd zo met Gods kinderen? Was het maar waar. Maar ze zullen het toch kennen. Al is het dan misschien nu in het gemis. Maar ze zullen ervan weten. Die dankbaarheid omdat God ze verlost heeft van het verderf. Ik ben niet in de kuil gezonken. Ik ben niet omgekomen. Ik dacht. En dat heb ik nog ook verdiend. Dat ik voor eeuwig zou verzinken. Altijd God te moeten missen. Toch opgeraapt. Maar God die groot is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Als zo'n mens wordt opgeraapt. Die komt dankbaarheid tekort. Dat is het antwoord op het heil van God. Dat is het antwoord op de Heer Jezus Christus. Dankbaarheid is niet zozeer een dankbaar gevoel. Want een dankbaar gevoel, dat hebben we niet altijd. Maar dankbaarheid is eigenlijk meer een grondtoon van het christelijke leven. Net zo goed als ootmoed bij een christen hoort. Het is een wezenlijk kenmerk van een christen. Zo ook de dankbaarheid. En daarom zegt Paulus ook dankende. Alsof hij zeggen wil, dat is iets blijvends. Stop daar nooit mee met dankbaar zijn. Houd daar nooit mee op. Dankende, dat is iets wat altijd een rol speelt in het christenleven. Dat is een van die wezenlijke kenmerken van een christen. De een in meerdere mate, de andere keer in mindere mate, maar dankende altijd. En dankbaarheid is ook niet zozeer dat dankbare gevoel, die emotie, maar dat is heel vaak stille verwondering. Dan kom je woorden tekort, maar dan is het jezelf te verliezen in de verwondering over wie God is. Dat is ook zijn werk in de hemel. Wat die mensen daar doen is zich verlustigen in de deugden van God, hoe die verheerlijkt zijn en worden. Dat is dankbaarheid. Ook niet altijd per se een lofzang. Het is ook wel eens een lofzang in de stilheid. Een stille bewondering over wie God is. Onbegrijpelijk wie God is voor zulke mensen. En die stille verwondering en bewondering vanuit de liefde Gods uitgestort in het hart, dat is de dankbaarheid. Dus denk niet aan dankbaarheid gelijk aan allerlei lofzangen die luidkeels worden gezongen. Dat kan wel. Maar het is ook wel eens een lofzang in de stilheid. En stil overdenken wie God is en zijn wil voor zo'n mens. Dan gaat ons mensenverstandje zo te boven. Verwondering. Blijdschap in God. De diepste blijdschap uit zich ook niet in lachen. De grootste vreugde uit zich vaak niet in woorden. Maar die is woordeloos. Ben je als het ware aan het mediteren over wie God is. Dat is misschien geen dagelijks werk. Maar als u de Heere vreest, zal u daar toch iets van kennen. Die dankbaarheid. En dankbaarheid uit zich niet alleen in woorden, maar ook in de werken. En dat is geen pleidooi voor goede werken. Maar wat is nu het grootste stuk van de dankbaarheid, zegt de catechismus? Gebed. Wie is nu de dankbaarste mens? Dat is die arme bedelaar die niets heeft. En die aangewezen is op de bron van genade. Dat is die berooide zondaar die niets meer heeft. En die aangewezen is op de deur van vrije genade. Dagelijks wakend aan de posten zijn de deuren. Dus wat is dankbaarheid? Dus veel meer dan alleen maar een dankbaar gevoel of een emotie. Het is juist het inleven van je totale afhankelijkheid van hem. En dat stempelt ook je hele leven. Wat is een dankbaar mens? Niet die heel de dag psalmen zingt of andere lofzangen. Maar je kunt aan hem of haar merken dat hij leeft uit het wonder van opzoekende genade. Dat hij daar iets van kent. Dat zijn mensen die hebben een vrede bij zich. Stralen ze ook iets van uit. Zien ze zelf niet. Gelukkig. Maar een ander kan daar iets aan merken dat daar iets van een vrede uitstraalt. Dat is een dankbaar mens. Hoeft niets meer te zijn. Mag alles ontvangen van hem die mildelijk geeft. Nooit verwijt. Dat is dank. Dat is iets blijvends. Want het is een vrucht van de geest en die geest gaat nooit weg uit het hart van een kind van God. We moeten onderscheid maken tussen het werken van de geest en het wonen van de geest. Gods geest heeft gewerkt in Saul. Die man profeteerde. Maar hij woonde er niet. Daarom heeft Saul ook nooit iets gekend van die ware dankbaarheid. Hij miste de vernedering. Maar in al Gods kinderen is het de minste, de meest verachtste. Een klein kind misschien. De Heilige Geest die woont in zijn of haar hart. En al is het dan meer of minder. Maar die dankbaarheid is een blijvende zaak. Dankende. Dat is niet beperkt tot die ene dankdag in het jaar. Dat is iets voor elke dag. Dankende. Ten allen tijden, zegt hij ook. Ten allen tijden. Wil dat dan zeggen dat ik 24 uur per dag God moet danken? Dat bedoelt Paulus natuurlijk niet letterlijk. Allen tijd wil zeggen, laat uw leven daardoor gestempeld zijn. Laat dat uw grondtoon zijn van uw leven. Net zoals de ootmoed en de vernedering. Zo altijd te danken in het besef dat ik een bedelaar ben en op Gods genade ben aangewezen. Dat ik met al mijn armoede altijd terecht kan bij mijn rijke vriend. Dat is dankbaarheid. Uitzicht niet altijd in woorden. Maar dat stempelt een mensenleven. Uit de ootmoed en de nederigheid waarin die leeft. Alle tijd te danken. Dus ook als mijn hoofd daar helemaal niet naar staat. Ook als ik me helemaal niet dankbaar voel. In voorspoed en in tegenspoed. Alle tijd te danken. Hoe ik me dan ook voel. Alle tijd, zegt hij. We zijn zo geneigd om onze verdriet, onze moedeloosheid te koesteren. En om met onze opstandigheid niet voor de dag te komen. Toch de Heere te danken. Bedroeft de Heilige Geest niet, kinderen van God. Bedroeft die Geest niet. Daarom wees dankbaar ten allen tijden. Onmogelijk van onze kant. Maar daarom staat er toch dat dat een werk van de Heilige Geest is. Alles wat onmogelijk is bij mens is mogelijk bij God. Dankende ten allen tijden, dat is het werk van de Geest, gaan mijn natuur te boven. Als God een weg inslaat en meestal slaat God een weg met zijn kinderen in tegen vlees en bloed. Komen we onszelf wel tegen. In onze opstandige en rebelse natuur. En dan toch, zegt de Heere, dankende, alle tijd. Dat ik met mijn onmogelijkheid, met mijn opstand, met mijn ontevreden hart voor de Heere terecht mag komen. En het hem alles vertellen, hoe het hierbij staat. Alle tijden. Want ik heb ook alle tijd reden tot dankbaarheid. Waarom zou ik dan niet alle tijd de Heere danken? En er staat er nog iets achter, dat is nog onmogelijker. Over alle dingen. In voorspoed zou ik dat misschien nog wel kunnen de Heere danken. Maar in tegenspoed. Als het licht is en dan groot van God spreken, dat zou misschien nog wel kunnen, kan ik me iets bij voorstellen. Maar in duistere wegen, waarin ik geen hand voor ogen zie en alles erop lijkt dat God me tegen is. Als ik wandel in de zoetigheid van de genade Gods, dan God danken. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar als God mij bittere zaken doet zien. Als God mij kastijdt en slaat en verdriet doet toekomen en tegenspoed. En mij dompelt in rouw en in allerlei zorgen en noden. Alle tijd danken. Hoe is dat mogelijk? Dat komt omdat wij eigenlijk denken dat ik in voorspoed God wel zou kunnen danken. Maar dat is ook het werk van de geest. En diezelfde geest die deze dankbaarheid schenkt, is ook dezelfde geest die u kan leren danken in duisternis, in tegenspoed, in wegen die dwars tegen uw vlees ingaan. En dat heeft toch weer te maken met de nederigheid. Want als ik zie dat ik de hel verdiend heb. En al is het dan dat ik mijn baan kwijtraak. Ik noem maar een voorbeeld. Dan mag ik God danken dat ik toch nog een huis heb. En dat hij me iedere dag eten geeft. Dan zie ik niet meer zozeer op wat ik tekort kom. Maar dan hou ik zoveel over. En dat niet om uw tegenspoeden te kleineren. Maar wij zijn zo geneigd om de weldaden te kleineren. En de tegenspoeden ons daar helemaal op te richten. Maar waar ik werkelijk nederig mag zijn. Hou ik zoveel over iedere dag. Zoveel dankenstof. En als ik mag weten dat ik het eigendom van Christus ben. Al lig ik dan net als Lazarus op straat met al mijn zweren. Die man had helemaal niets. Was Lazarus altijd dankbaar? Ik denk het niet. Maar Lazarus was een lieveling van God. Lazarus was toch een rijke man. Lazarus mocht toch zeggen, dank u Heer. Naar de natuur heb ik helemaal niets dan een ziek lichaam. Maar ik ben het voorwerp geworden van uw eeuwige zondaarsliefde. Ziet u dat het door de geest mogelijk is om over alle dingen te danken. Over alle dingen, hele kleine of hele grote weldaden, bittere dingen of juist zegeningen. Wij zijn vaak zo gefocust op wat er niet goed gaat. Maar de vernederende genade Gods, die opent mijn ogen voor alles wat ik van hem ontvang en wat ik niet heb verdiend. Kunt u dankdag houden. Te midden van zorg en nood en verdriet. Dan hoef je die zorg en nood en verdriet niet te ontkennen. Maar te midden van uw tranen mag u toch zeggen, Heere, u straft mij. Maar na mijn zonde niet. Dat is dankdag. Dat u over een boterham verwonderd bent, Heere, dat u dat aan mij geeft. Dat is ook geen dagelijks werk, dat zou onnatuurlijk zijn. Maar te danken in tegenspoed, in duisternissen. En waar krijgt God nou meer eer van? Als ik hem loof in voorspoed en zegeningen, in zonneschijn en in allerlei geluk. Of als ik hem danken mag, net als Job, De Heere heeft genomen. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. God krijgt veel meer eer als een kind des Heeren aan mag hangen in donker, dan wanneer die hem groot maakt in het licht. Want in het donker heb ik maar één houvast en dat is de belofte van God. Dat is het vaste genadeverbond. En als ik me daaraan mag vastklemmen, alles valt van me af. Alles. Laat me in de steek. Ik heb maar één houvast. Gods woord. Ik acht hem getrouw. Dat is de dankbaarheid. Over alle dingen. En al moet u dan een kruis weggaan. Het is geen tonend God die u dat oplegt, kinderen des Heer. Het wordt u toegeschikt door een liefhebbende vader. En als u dat mag zien, daar kan het opstandigste hart niet tegenop. Daar moet je voor smelten en zwichten. Als u dat mag zien, daarom staat er ook God en de Vader. Dankende God en de Vader, dat wil zeggen God, namelijk de Vader. Is die het niet waardig? Zo'n liefhebbende, barmhartige Vader is er op aarde niet te zien. Die is alleen in de hemel. Als u daar weer een indruk van mag ontvangen, dat van zijn vaderlijke hand u alles toekomt, dan kan ik niet meer opstandig zijn. Dan moet ik door de knieën, want tegen de liefde van een vader kan ik niet op. En wat ga ik me dan schamen voor al mijn opstand? En wat heb ik dan een smart over al mijn wantrouwen tegen die God? Mijn dankbaarheid is altijd te kort. Mijn dankbaarheid is altijd bevlekt. En daarom, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat is het kanaal waardoor de zegeningen tot mij komen. Van God tot de zondaar. God kan nooit direct met een zondaar handelen. En dat is ook weer het kanaal waardoor mijn dankbaarheid terugkeert naar God. In Christus. Enige weg. Hij de enige weg. De hemel is op één plek open. Dat is de Heer Jezus Christus. Ziet u, als het over dankbaarheid gaat, dat het gaat over de geest. Het is een vrucht van de geest. Ze is gericht tot God de Vader. En ze is door de Heer Jezus Christus heen. Kinderen Gods, als u zo dankdag mag houden, dan is je dankbaarheid die komt van God drie enig. En die keert ook weer tot hem terug. Ontbreekt u dan nog iets? Als God drie enig van u afweet en uw God is, zou u dan toch niet altijd en over alle dingen die God kunnen danken. Maar zoek dat nooit in uzelf. Mijn dankbaarheid kan hem niet behagen. Maar smeek toch om de Heilige Geest. Laat dan uw dankdag tegelijk een biddag zijn. Heilige Geest, doorwaai deze gemeente. Doorwaai de kerken van ons vaderland. Opdat die vruchten gezien mogen worden. Een lofzang tot Gods eer. Dankbaarheid en zielsvernedering voor die God. Dan zult u wel dankbaarheid tekort komen. Altijd tekort, maar dat is een zalig tekort. Dan blijft u altijd schuldenaar aan vrije genade. En zo wil God het nou ook hebben. Ik kan niets terugbetalen, helemaal niets. En het is genade als ik zeggen mag, dank u, Vader. Dank u, Zoon. Dank u, Heilige Geest. dat je naar zo'n monster hebt omgezien. Dat is dankdag. Amen.
Zoeken wij Gods aangezicht. Heere God, zou u ze zo'n dankdag willen schenken, zullen we nooit meer vergeten. Want dat is een godsontmoeting. Heere, u werkt op uw eigen eer aan. Heere, gedenk toch. Dit volk, zegen ze, Heere. Wat u zo ook onthoudt, uw Heilige Geest toch niet, maar dat die krachtig mag werken, ook in kinderen en jonge mensen, maar ook in ouderen. Uw naam tot eer. Heere, doe verzoening over het zondige. En wil het bedekken met het kostbare bloed van uw kind. Amen. Wij gaan met elkaar zingen Psalm 40 vers 2. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. Een lofzang. Psalm 40, tweede vers.
gemeente, gaat u heen in vrede, biddende om een zegen van een drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.